Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast Jan Bor. Jan, van harte welkom.
Dankjewel, fijn, leuk.
Kwam er toch een persbericht bij ons binnen van voorname uitgeverij Prometheus, dat Jan Bor een boek had, een nieuw boek had geschreven. En ik dacht, Jan Bor, die naam die ken ik ergens van. Die stond namelijk op een aantal geschiedenissen, zowel van de westerse als van de oosterse filosofie. Ja. Waar in onze studie, of in ieder geval mijn studie, veel gebruik van werd gemaakt. Ja. Toen dacht ik, nou, daar ben ik wel even benieuwd naar. En het is een leuk boek, we gaan het bespreken. Ik hou het vast even omhoog. Jan Bor, waarnemen. Voordat we daar induiken, want het is heel toegankelijk, maar het gaat wel echt over filosofie. Dus een heel filosofisch thema. Hè. Wat is dat om ons heen wat we waarnemen? Maar daarvoor vond ik het toch leuk om jou een beetje te leren kennen nog. Je bent namelijk, ik dacht, nou, Jan Bor, die staat op die heel bekende studieboeken. Dat zal wel een hoogleraar zijn geweest. Hè. Hij zal wel een hoogleraar zijn geweest. Maar nee, een vrij zwevende intelligent. Een vrij intellectueel die ook... Zoals ik las, in Kyoto is geweest en zich in het Zen-boeddhisme heeft verdiept. Daar heb je ook over geschreven. Ja. Toen wij elkaar even deze week leerden kennen, zoals je dan doet voor zo'n gesprek, dan kwamen we er ook wel op dat je dat eigenlijk ook wel lekker vindt. Dat je nooit echt in die universitaire bubbel bent getrokken. En dat merk je ook, dit is niet echt een academisch filosofieboek. Het is een essay. Het gaat gewoon over een thema. Het gaat over waarnemen. Ja. Ja, kun je daar iets over vertellen?
Ik denk dat nou, ik ben achteraf blij dat ik niet in die gevangenis terecht ben gekomen. Ik had het wel leuk gevonden om studenten, je kennis die je opdoet, met studenten te delen. Dat heb ik wel gedaan op de Hogeschool van Amsterdam. Maar daar kon je natuurlijk weinig filosofie kwijt.
En op de Rietveld Academie heb je ook les gegeven?
Rietveld, ja.
En op heel veel andere plekken ook.
De Rijksacademie, nou, en wel op alle Nederlandse universiteiten regelmatig toch wel college gegeven, dat wel. Mm-hmm. Ik ben daar blij om, omdat nou, ik zou bijna zo zeggen, als ik een beetje provocerend.
Vooral de
professionele filosofie is eigenlijk een contradictio in terminis. Omdat je een, zoals de Engelsen dat noemen, een civil servant wordt. Mm. En dus wat wij noemen een ambtenaar, komt een heel ambtelijk systeem terecht. Dat is ontstaan in de tijd dat ik filosofie studeerde. En ja, ik denk, een filosoof is geen dienaar, is geen servant. Een filosoof is iemand die vrij is. Die laat zich ook niet vertellen door zijn hoogleraar hoe je moet denken. Ik heb zo'n hoogleraar gehad. Wie doet er allemaal niet toe? Hè? Een andere die liet me wel denken. Hè? Hmm. Maar om een beetje echt filosofie te bedrijven, moet je vrij zijn. Net als een kunstenaar. Het staat heel dicht bij elkaar. Of als een schrijver. Ik voel me ook in dit boekje misschien nog wel meer een schrijver. Het is wel filosofie, maar ik voel me ook een schrijver. Hmm.
Ja, en je affiniteit met kunst is heel duidelijk. Je verwijst ook veel naar de beeldende kunst, naar de muziek. Wat is dan het verschil? Want ook in deze trant van denken is natuurlijk een zekere discipline en geschooldheid. Ik bedoel, je haalt allerlei filosofen aan. Ja. Van James tot Kant tot Bergson. Je bent gepromoveerd op Bergson, als ik het goed op mijn netvlies heb. Bij deze manier van denken is een zekere scholing of een zekere disciplinering van het denken toch ook wel praktisch. En wat is dan het verschil tussen het denken dat jij nastreeft en de professorenfilosofie voor filosofieprofessoren? Ja?
Dat je niet je hele leven alleen maar commentaar op commentaar op commentaar geeft. Hmm. Dat je niet, ik zie jonge filosofen met rugtassen. Ik zou het lang niet eens meer kunnen tillen. Er zitten alleen maar boeken in. Vele kilo's. Heel slecht voor je rug. Hmm. En dat geeft aan dat ze al die boeken moeten lezen. Of het zelf vinden dat je dat moet lezen. Natuurlijk moet je boeken lezen. Zoals je moet leren goed lezen. Maar dat is een instrument om tot een beetje eigen denken te komen. Hmm. Trouwens, bij Wittgenstein ga ik me niet mee vergelijken. Helemaal niet. Maar is dat heel evident? een van de grootste filosofen, maar geen filosofie gestudeerd. Eigenlijk Husserl ook niet, die komt uit de wiskunde. Dus die trend van misschien de laatste halve eeuw, of dat je alleen maar voorbouwt op die teksten van anderen, dat hoeft niet. Schopenhauer zei het leuk, hij zei, al die lui die lezen zich dom.
Ik herken dat ook wel. Hè? Dus ik stel die vraag natuurlijk ook een beetje, niet omdat ik het er niet mee eens ben, maar inderdaad dat commentaar op commentaar op commentaar. Ik weet nog wel, bij zo'n congres, daar ging je naartoe en dan stonden mensen daar een heel verhaal te houden over Fichte of zo. Ja. En dan, dat is toch een filosofie waarin het ook om heel wezenlijke dingen gaat. Het gaat over de werkelijkheid, het gaat over hoe je die waarneemt, hoe je daartoe verhoudt. Ja. En dan hadden ze een voordrachtje gehouden en dan gingen ze s'avonds in de kroeg en dan ging er een hoeveelheid bier in en een hoeveelheid platte praat kwam eruit en dat helemaal niet te maken meer had met datgene waar ze eigenlijk over hadden gesproken. Ja. En dat vervormde ook wel hoe ze spraken. Ze verwezen inderdaad naar allerlei papers of allerlei commentaren zonder zelf echt te denken opnieuw te voltrekken, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja.
Dus is dat een beetje ook hoe jij het, wat jij daarmee bedoelt?
Ja, en je kunt dan nog iets, een schepje bovenop doen. Ik ga hem geen namen noemen, maar een goede vriend van mij is een goede hoogleraar in de filosofie. Hmm. En die reflecteert erop en die zegt, het gaat eigenlijk alleen maar om aanzien. Het hele wereldje is gebaseerd op aanzien. Het is het is een enorme ego-wereld. En dat moet je ook wel, want anders red je het niet. Hè? Je moet ook plannen dat je daar komt. Hè? Maar of je nou daar onderop staat of aan de top. Het is een hiërarchie. Je bent allemaal afhankelijk van elkaar. En ik vind een filosoof is iemand die zeker heel goed die teksten heeft gelezen, maar er op een gegeven moment buiten gaat staan.
Ja, en dan tot het leven komt op de een of andere manier.
En tot zijn eigen, haar eigen denken. Dat je, al is dat maar een lullige gedachte, maar je kunt beter één lullige gedachte hebben dan geen gedachte. Dan alleen maar te vertellen. We kijken op die boekenkast wat Heidegger verteld heeft. En daarvoor Husserl. En daarvoor Hegel. Enzovoorts.
Ja, mooi. Dus je moet zelf of een gedachte navoltrekken. Of navoltzien. Ja. Dat kan ook. Ik bedoel, als je zelf geen nieuwe gedachte... Je hoeft ook niet altijd een nieuwe gedachte. Zou ik er dan instemmend aan willen toevoegen. Je hoeft ook niet altijd een nieuwe... iets nieuws te ontwikkelen. Iets dieps denken wat een ander heeft gedacht. En het zelf denken is ook al heel mooi, denk ik. Maar even kijken. Ja, en je zei in ons gesprek, voordat we dan naar de inhoud van dat denken toe gaan, want ik denk dat de mensen daar nu wel... praat ik hard genoeg trouwens?
Ja, zeker. Okay, zeker. Ik hoor het.
Ik zeg het ook nog even. Nee, dit... ongewoon hard praat voor mij. Ik doe mijn best. Maar je zei in ons voorgesprek, je zei eigenlijk had Derrida gelijk. Filosofie moet aan de kunstacademie.
Ja, ik heb dat ooit gelezen, maar ik weet niet meer waar hoor, bij Derrida. De hele grote jongen, die zichzelf ook als een schrijver ziet. En laat ik het zo zeggen, ik kom uit die kunstwereld. Ik probeerde...
Biografisch ook bedoel je?
Ja, biografisch.
Je vader was een beeldend kunstenaar?
En een beeldend kunstenaar en een vioolpedagoog.
Ook nog.
En dan die getalenteerde broers... mijn tweelingbroer die in feite naar India gegaan is om daar de Indiaanse muziek te bestuderen en ook te praktiseren. En dus ik dacht, in mijn naïviteit, ik had eerst zeg maar een kandidaat sociale wetenschappen, maar dat vond ik toch te vaag, te weinig diepgang. Ik dacht, dan kom ik bij die filosofen. En dan kom je bij denkers terecht.
Mm-hmm.
Ja? Omdat ik thuis zag die muzici, dat waren allemaal absoluut grote muzici. Hè? En een schilder gaat niet iemand anders naschilderen als hij goed is.
Mm-hmm.
Maar die gaat een eigen stijl en een eigen signatuur ontwikkelen. En daar heb ik me enorm in vergist. Het heeft me jaren gekost om eigenlijk dat door te krijgen.
Je kwam bij een filosofie docent, maar dat was niet zo. Als je violist wordt, heb je een grote meester die jou...
Als het goed is, laat vooral zeggen op in de violische vertolking. Hè? Je moet wel je eigen vertolking hebben, maar er zit ook wel die hiërarchie. Maar als jij op de Rijksacademie of de Rietveld zit en je gaat je docent naschilderen, dan word je eraf geknikkerd.
Ja.
Ja? Je moet juist je eigen ding ontwikkelen. En in mijn geval, natuurlijk lang geleden, was er die ene professor die zei, zelf nadenken, je moet teksten lezen. Hmm. En een andere, die wel zei van, ja, dit, want die dacht ook zelf na. Die naam wil ik wel noemen, is Otto Duinger. Dat was gewoon een hartstikke originele geest. Ja. Ja? En daar kon ik dat wel, zij zijn al gauw vrienden geworden, daar kon ik dat wel mee delen.
Ja, er zit op elke universiteit zit een aantal docenten dat wel, dat ook echt denkt. En die trekken dan ook de studenten naar zich toe. Vaak tot chagrijn van degene die dat niet doet trouwens. Ja. Oké, dus jij kwam uit die kunstwereld. Je ging naar de filosofie toe. Toen dacht je, nou, dan kom ik nu in een omgeving waar ik mag denken. Dat was niet helemaal zo.
Nee.
En toen, is dat het moment waarop je het klooster in bent gegaan?
Nee, toen, dat zat er nog. Dit waren de jaren 60, hè? Hmm. Die ook nog een beetje in de jaren 70 doorgingen. Dat was die tijd dat er de mogelijkheid was. We hebben een meditatiecentrum opgezet en nog één. Op de een of andere manier kon dat gewoon. Hmm. Ja, dat deed ik naast die studie filosofie. En dat zakte op een gegeven moment in elkaar. Dat gebeurt zo, die energie was weg. Hmm. En toen de studie afgemaakt. En dan. Ja, en dan? Toen wist ik het ook niet meer. Ik had in feite gelijk ook een Duinger voorgelegd. Ik had op mijn 24e een eigen essay, klein boek of zo, geschreven. Niet uitgekomen, ook helemaal oké. Okay, maar ik was daarmee bezig. En daarna, was ik bijna de draad kwijt. Ik was de filosofische draad kwijt. Hmm. En aangezien ik in die meditatiecentra gewerkt had, dacht ik, ja, het is toch wel tijd om nu echt er zelf achter te komen wat nu eigenlijk mediteren is. Maar toen ben ik op de Trans-Siberia, ik heb het allemaal beschreven, daar gaat dit boek niet over, Trans-Siberia Express gestapt, aangekomen in Kyoto. En daar zat ik tegenover een echte, grote, een echte zenmeester. Hij was ook nog een neefje van de keizer. Een hele chique meneer.
Oh, dat is. Ja. Dat is mediteren op stand.
Ja, op stand, ja.
Wat op zichzelf al een koan is, waarschijnlijk.
Ja, ja, ja. Ja,
toen ben je op die weg doorgegaan. Zonder je hele biografie door te gaan. We hadden afgesproken dat we het vooral ook over je boek gaan hebben. Maar ik ben er wel benieuwd naar, merk ik. Ja, je bent toen teruggegaan, je bent wel in die zen ook gebleven.
Ik had me voorgenomen om 10 jaar, hè, net laten we zeggen, in die tijd studeerde je ook 10 jaar. Hè, dat waren relaxte tijden. Ja. Hè, dan kreeg je zelfs beurzen die je niet terug hoefde te betalen. Dat waren mooie tijden. Ja. Ik had me toen voorgenomen, ik wil dit weten. Ik wil nog wel erachter komen waar het om gaat. Mm-hmm. Ik doe het 10 jaar en dat heb ik gewoon volgehouden. En toen dacht ik, nou, het verhaal waar we het net over hadden, ik wilde ook geen deel worden van de zen-hiërarchie. Hmm. Ja? Net als in de katholieke kerk.
Ja,
dat zitten wel die religieuze dingen.
Als er iets streng is, is het wel de zen-traditie.
Dat is bijzonder streng, ja. Ja.
Tot aan hoe je je pink houdt tijdens de meditatie, wordt streng op toegezien.
Het is vrij stevig, ja. Hmm. Zou het ook niet meer kunnen, maar ik heb het wel gekund.
Hmm. Ja. En toen, en daarna, om toch heel even, ja, misschien is mijn nieuwsgierigheid als het te ver gaat, moet je.
Nee, maar het is ook leuk om te horen waarom je daar zelf nieuwsgierig naar bent.
Nou ja, ik vind filosofen die het lukt filosoof te zijn, zonder in die academische beroepsfilosofie terecht te komen, dat zijn meestal interessante mensen. Net als dat. Iemand die gewoon vanuit liefde voor het vioolspel, zeg maar, een leven opbouwt. En dan als docent of als iets anders ernaast doet. Maar op de een of andere manier zijn leven toch in het teken van zo'n kunst voorstelt.
Ja.
Ja. Ja, dat vind ik meestal, dat zijn meestal bijzonder interessante mensen.
Ja, ja.
Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dan loopt. Want en toch met enig succes. Bedoel, uiteindelijk geef je toch een boek uit bij Prometheus weer. En al je andere boeken zijn ook goed.
Ja, nee, dat is best wel veel boeken uitgegeven.
Ja, precies.
En dat wilde ik ook. Ik wilde uitdrukking geven aan waarmee ik bezig was en nog steeds ben.
Ja, maar je hebt dus wel die ruimte gevonden om je leven zo in te richten dat je dus wat kon doseren. Of, maar kon
nadenken. Het mooiste altogether wat me overkomen is, is 13,5 jaar geleden, dat ik een zoon kreeg. Ik was toen al 63.
Ja.
En, maar dat is een heel groot wonder. En ook een bijzondere, fijne partner. Oh, ik zeg altijd mijn geliefde. Hmm. Maar daarvoor heb ik wel die tijd genomen. En dat niet vermengd. Ik had wel relaties, maar vaak op afstand enzovoorts. Hè.
Het
is meer spielerij. Ja? Maar ik heb dus niet, zeg maar, al snel gekozen voor dat je meteen geld moet verdienen. Want dan kan die levensstijl die ik erop nahield, dat kan natuurlijk niet.
Want dat was gewoon lezen, denken, mediteren?
Ja, en s'avonds de kroeg in, natuurlijk.
Ja, oké. Ik weet niet hoe natuurlijk dat is, maar ja.
Ja, praten. Veel praten ook met mensen.
Ja, maar jij bent ook heel erg geïnteresseerd, hè? In mensen, heb ik het idee. Dat is wel...
Ja, dat is toch wel fijn omdat er andere mensen zijn.
Nou ja, je hebt filosofen die echt alleen maar ook over filosofie kunnen praten.
Ja, dat is een afwijking. Ja.
Zo'n beroepsdeformatie. Oké, naar je boek. Jouw boek, met permissie. Jouw boek is... het gaat over waarnemen. Je begint eigenlijk het boek met de ervaring waarin je een plant waarneemt, ergens in je studententijd.
Ja.
En opeens gebeurt er iets met die hele situatie. Jij ziet eigenlijk jouzelf die plant waarnemen op een bepaalde manier.
Ja, het is heel raar en het is tegelijkertijd iets heel erg simpels. Ik denk ook dat mediteren daarover gaat.
Hmm.
Maar wat me toen overkwam, en het heeft ook jaren heeft er doorgewerkt tot ik het kwijt was, maar je kunt het waarnemen.
Hmm.
Ja? Dus in dat moment van het, je neemt, dat zei mijn Japanse zenleraar, die hief zo'n kom op en die zei, wat is dit, wat zie je?
Hmm.
En ik had er geen antwoord op, gelukkig niet, als ik had gezegd glas of kom, had ik meteen niet letterlijk klappen. Nee, dat is geen waarnemen. Dat zie je niet. Dat zit in je kop. En wat me toen overkwam, in 1971, is dat ik rustig 's nachts op mijn bed zat, een beetje kleermaker zit, en keek naar die plant in die stilte. En op een gegeven moment veranderde, zeg maar, het aandachtsveld, en het ging naar die waarneming zelf. Die waarneming, wat we, heel mooi woord is ook ons Nederlands, gewaar worden.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk, zeg maar, hetzelfde als awareness. Dus, dreef op mijn awareness.
Ja.
Waarin die plant en al die geluiden en alles, zeg maar, als het ware zelf opdreven, als bootjes of welke metafoor het ook al geeft. Het was een heel bijzondere ervaring.
Hm.
Ik kan hem iedereen aanraden.
Ja. Ja, is dat een ervaring? Zou iedereen die ervaring niet ook hebben op een bepaalde manier? Of denk je dat het, want jij beschrijft het echt als een césuur in jouw bewustzijn. En dat er opeens die nieuwe waarneming, misschien ben ik compleet gedeformeerd hoor, dat ik... ik had dit soort dingen als kind al echt spontaan ook.
Ja, hartstikke goed.
Dat je,
ben je een happy guy.
Maar zou niet... het is ik denk dat een vloek en een zegen is. Dus dat je inderdaad... omdat het brengt je op een bepaalde manier dichter bij de wereld zoals die is, denk ik.
Ja.
Want je doorziet ergens een soort schijn.
Ja.
Je doorziet de schijn van dit hier is vast en... Dat is de werkelijkheid, hè, waar mensen zich zo heerlijk aan vast kunnen houden.
Ja.
En alles wat dan niet vasthoudt aan die werkelijkheid, dat is absolute onzin. Het is geen onzin, maar het is altijd absolute onzin. Dat valt me altijd op. Maar het is natuurlijk ook op een bepaalde manier dissocierend. Hè. Het trekt je ook uit... maar goed, misschien geef ik daar al het antwoord mee. Omdat het natuurlijk in die zin misschien niet een alledaagse ervaring is. Dat de wereld zoals we hem georganiseerd hebben eigenlijk niet om die ervaring draait. Misschien geef ik zelf het antwoord.
Nou, je geeft al. Ja, maar dat vind ik mooi. Je zegt, het is ook een vloek omdat ik je uit de wereld van de afspraken en alles haalt.
Ja, zie je, was dat voor jou ook zo? Dat je dacht, wacht even, hier gebeurt iets.
Nee, maar dan heb ik weer die mazzel gehad dat ik uit die artistieke scene kom. En ook een tijdje met mijn broer Shafi optrokken, dat soort figuren. Hmm. Dus daar gek, er is niks gek.
Met Ramses Shafi bedoel je?
Ja. Ja, ja, dus er is toch een liedje over me geschreven.
Is dat zo?
Ja.
Oh, nou, dat moeten we even, welk liedje is dat?
Draden in de morgen.
Oké. Okay,
nee, ja, heel geestig, ja.
Misschien ken ik het als ik het hoor, maar het spreekt me niet zo... Maar die zat altijd op het weteringcircuit, toch? Ergens in op die kroeg daar op de hoek.
Ja, hij woonde daar. Klopt.
Ja, daar woonde
hij... Ja, huis... Ik heb nog nooit zo'n rotzooi gezien. Er was echt, nou moet ik zeggen, 20 centimeter vuiligheid op de vloer of zoiets. Te gek voor woorden.
Dat vind ik niet heel, niet heel aanlokkelijk.
Maar in die zin, dat... Trok me niet. Nee, dat is. Ik herkende het ook in schilderijen die ik al gezien had. Hmm. Dus maar om het dan te communiceren, ja, daar ben je in feite wel een half leven of een leven mee bezig. Ja. Terwijl het iets heel normaals is. En jij kent het ook. En ik denk dat veel mensen het kennen.
Ja, daarom dacht ik ook. Ik breng dat even in. Omdat ik denk, sommige mensen zullen misschien niet als ze. Nou, ik denk ook dat. Nee, sommige mensen zitten misschien ook wel gewoon wat meer vast in het subject-object onderscheid. Ja, dus ik,
degene veel, denk ik. Heel veel mensen zitten vast in dat. Want dat onderscheid ontstaat in je hersenpan. Hè,
ik leg het toch heel even. Want als ik op verjaardagen. Mijn moeder zegt altijd: wat is nou een subject en een object? Maar het subject is de waarnemer.
Is de waarnemer, de kenner.
En het object
het
is
gekende.
Het waargenomen of
ja,
het gekende.
En het subject betekent, hè, we zeggen ook het zelf. Het betekent eigenlijk het onderliggende.
Ja,
subject. Want we denken. We substantiveren dat. Hmm. Of hypostaseren dat. Het zijn hele moeilijke filosofen. We maken er een ding van. Maar het subject wordt over het algemeen bij Kant enzovoorts gezien als iets wat onder die ervaringsstroom ligt.
Hmm.
En wat je dan ervaart, jij dus ook, dat subject, dat valt weg. En er is alleen maar de ervaringsstroom. En de objecten, die vallen niet weg, maar je ziet dat die in die ervaringsstroom oplossen. Er is niet, dat kun je dus ook op schilderijen zien, bijvoorbeeld kubistische boeken. Hmm. Er is niet een stabiel kopje gezien vanuit één perspectief. Nee, in die vroege kubistische werken zie je, het zijn heel veel perspectieven waardoor je eigenlijk niet één vast object ziet.
Ja.
Ik noem het ergens, het is een objectillusie en het subject is ook een illusie. En de grote Amerikaanse filosoof William James schrijft dat heel mooi op.
Mm-hmm.
Dus ja. Er is geen drager. Er is geen... David Hume wist dat al, hè? In de 18e eeuw.
Mm-hmm.
Er is geen zelf dat die ervaringen, waarnemingen draagt. Er zijn slechts waarnemingen. Hè? En wat er dan is, een bundle of perceptions, even die beroemde uitspraken van hem.
Ja, dus dan komen eigenlijk een aantal lijnen van je boek ook al. Dus enerzijds de kunst die je gebruikt, het kubisme, maar ook, ook wel andere kunstvormen. Bijvoorbeeld de zen schilderkunst. Maar in ieder geval die kunst gebruik je om dat zichtbaar te maken. Laten we daar zo ook op ingaan, dat is interessant. En je legt eigenlijk ook meer de filosofische discussie uit in het boek. Nou, mensen die daar geïnteresseerd in zijn, dan gaat het eigenlijk over dat Kant zegt, zonder begrippen zijn de waarnemingen blind. Of die kunnen we niet. We kunnen eigenlijk zonder dat we begrippen plakken op wat we zien, zien we eigenlijk niks. Het wordt pas wat op het moment dat wij er iets van maken. Dus, en dat kun je misschien, daar kan de kijker denk ik wel in meenemen. Als ik deze vis zou willen. Ik weet dat het een vis is op een bepaalde manier. Omdat ik het. Ik zeg het is een glazen fles, een karaf, dat noemen we hier de vis. En omdat wij dat begrip gebruiken, wordt het een ding. Maar als ik het niet als ik dat begrip er niet op zou plakken, ja, dan waar onderscheidt het groen zich van het bruin?
Of juist, precies. Misschien ken je ze, al die flesjes van Morandi, heb ik niet in dit boekje gebruikt, maar wel een ander boek. En dan zie je dat al die flesjes en potjes, dat zijn bijna levende wezens. En die communiceren met elkaar. Die kleuren. Groen op zich bestaat helemaal niet. Het is een grote vergissing van de waarnemingspsychologen. Ja. Maar groen staat altijd, inderdaad, wat je zegt, ten opzichte van het bruin of ten opzichte van een ander groen enzovoorts.
Ja.
En dus continu in die waarneming En dat laat ik dan aan die kunst zien, is er beweging. Je neemt niet een stilstaand object waar. Dat, ja, een fototoestel doet dat, maar dat is geen waarnemen. Mm-hmm. Je neemt geen glas waar. Glas is een voorstelling, is een gedachte. Vis is een gedachte die we erop plakken. Dus Kant, als hij zegt, hè, waarnemingen, anschauwingen, gedanken zien blind. Waarnemingen zonder gedachten zijn blind. Dan zeg ik, nee, Immanuel, waarnemingen met gedachten zijn blind. Want jij ziet de wereld niet. Jij ziet de wereld alleen maar in je kop. In je brein. Mm-hmm. En ik heb dat nog eens, dat stuk, hè, van de kritiek die Reine vernoemd, nog eens geanalyseerd. En het gebeurt al meteen. Mm-hmm. Dus hij zegt, ja, we krijgen prikkels binnen. Dat is het enige contact wat we met de buitenwereld hebben. Prikkels, maar die zien we niet. En die vertalen zich onmiddellijk in, zeg maar, in voorstellingen. En daar komt dan het denken bij. Ik zeg het nu even heel snel, maar ik heb het heel precies bekeken. En pas als het denken erbij komt, dan zou je echt iets zien. Mm-hmm. Nee, dat is niet zo. Elke schilder, elke goede schilder weet dat. Je moet het denken uitschakelen om de berg waar Cézanne keer op keer naar kijkt en ook voelt om die te zien. Want anders zie je alleen maar een berg. Ja, nou, het woord zie je dan alleen maar.
Ik weet niet of ik het ten diepste met jouw positionering in dat filosofische debat eens ben. Maar wat ik heel interessant vond aan het boek is eigenlijk de... Dus ik denk dat misschien zijn we het oneens over de status van die waarnemingenstroom. Hè? Want dat is eigenlijk waar Kant ook die zegt, wat is dat nou en hoe kunnen we dat kennen enzovoort. Maar wat ik sowieso heel aantrekkelijk aan je boek vond, of je essay, is inderdaad hoe je aan de hand van een heel aantal voorbeelden eigenlijk soms zelfs meanderend of zoekend eigenlijk de lezer of mij meenam. Door verschillende benaderingen van inderdaad die stroom van gewaarwordingen. Ja. Waardoor ik echt het idee had, ja, dat is echt wel een wereld die jij dusdanig grondig hebt verkend. Hè? Aan het kijken naar kunst, het luisteren naar muziek, het lezen van filosofie die daarover gaat. Dat jij ons daar iets kan laten zien wat je misschien niet elke dag te zien krijgt. Hè? Dus, dan begin je al bij Van Gogh bijvoorbeeld. Hè? Dat Van Gogh inderdaad zo'n graanveld eigenlijk veel beter ziet. Dan een...
Fantastisch. Dan en wat David Hockney, hè, zelf een van de beste schilders. Ook de duurste schilder. Hartstikke rijk.
Ja, vind je maar, dat? Ik vind het verschrikkelijk.
Hockney?
Ja.
Oh, jammer.
Erg, hè? Ja.
Komt misschien nog wel.
Maar die kleuren ook die hij gebruikt. Lelijk.
Oh. Ik vind het fantastisch. Ja. Maar hij zegt dan...
Wat vind je er fantastisch aan? Wat is er mooi aan Hockney?
Nou ja, wat ik steeds probeer te zeggen. Hij laat je een zwembad zien. Wat beweegt het water. Hmm. En hij gaat dan die natuur in. Ergens in Engeland. En daar is dat filmpje. David Hockney on Vincent van Gogh. En dan laat hij zien. Dan zegt hij... Van Gogh keek zo verschrikkelijk goed. Hij zegt dan, if you really look. En Hockney zelf, hij zegt, Van Gogh is een betere kijker. En dan zegt hij heel lief, als Van Gogh toch 10 jaar geleefd had, zou hij ook rijk zijn geweest. Hè? Hmm. Ja? Maar dat is helaas bij Van Gogh niet gebeurd. Maar hij laat zien hoe Van Gogh kijkt en ook hoe hij kijkt. Hij kijkt wel anders, maar hij laat het zien. If you really look. Maar de natuur is onuitputtelijk. De natuur is niet suf. Maar de schilderijtjes die ervan gemaakt worden. Hè, en daar nou is weer een andere kunst ontstaan.
Ja, maar neem ons eens mee op die reis naar dat kijken. Wat moeten we doen om op die manier, dus zonder die begrippen, dus de begrippen even achter ons latende.
Ja.
Hoe komen we in die waarneming? Want er zijn eigenlijk twee lijnen. Er is het... Tenminste, als ik zo vrij mag zijn. In je boek zit dus enerzijds de lijn van ik word mij het gewaarwordende gewaar.
Ja.
Hè, dus een soort van reflexieve beweging of een soort zelfbewustzijn. Op een bepaald moment word je je bewust van je eigen bewustzijn.
Ja. Dus als awareness, hè, dus niet als denken, maar als awareness.
Ja.
Dat is heel belangrijk, dat onderscheid.
Ja, precies. Want het is niet, ik ben me ervan bewust dat ik iets denk, maar ik ben me bewust van het feit dat ik besta. Hè, of dat ik...
Ja, en dat je in... Je bent al in die, je zit in die wereld van het gewaar zijn.
Ja.
Als je, dan moet je even je, trein van gedachten even uitzetten. Mm. En daarmee je ik. En dan zit je, ben jij een klein, onbelangrijk elementje in dat grote veld van, gewaar, van gewaarwording. En dan vraag je, hoe kan ik lui daarin meenemen? Of wat zouden ze kunnen doen?
Nou, die
naar een museum gaan.
Die twee lijnen die ik... voordat we naar het museum gaan.
Ja?
Maar die,
ja?
Dus enerzijds is er dan... Ik ben me er bewust van dat ik bewust ben. Dus er ontstaat een soort verhoogd bewustzijn. Waarin er op de een of andere manier begint... Die vastigheid van die materie begint te trillen. Die begint zijn illusie prijs te geven.
Ja?
Of eigenlijk op te geven. Die geeft zijn illusoire karakter. Daar word je je van bewust.
Ja? Maar het blijft materie. Maar dan moeten we het zo over hebben.
Dan komen we bij het lichaam. Maar, ja. Dus dat is enerzijds een soort bevrijdende. Maar anderzijds is het juist een heel erg naar de dingen toe. En die twee, dus waar ik het net over had, die afstand. En tegelijkertijd dat heel erg naar de beleving zelf toe.
Naar die natuur. Hè?
Daar zit een soort spanning ergens voor mij. Dus je bevrijdt je ergens van. En tegelijkertijd pleit je ervoor om er heel erg naartoe te gaan. Om het gewoon te...
Het is volgens mij dezelfde beweging. Dat je uit dat ik denk, hè, dat cogito noemen wij filosofen dat.
Ja, dat Cartesiaanse, Descartes.
Descartes, natuurlijk, maar vooral bij Kant, en die geeft er dan een bepaalde. Dan wordt het echt een subject, zoals een transcendentaal subject wordt dat dan allemaal genoemd, hè, maar dat draagt alle waarneming en alle denken. Dus daar stap je uit, gewoon. Als je naar de wolken kijkt, probeer maar eens 3 minuten naar de wolken te kijken, want die veranderen steeds. We vallen uit elkaar, herformeren zich, nu geef ik er woorden aan. Maar kijk nou eens 3 minuten naar die wolken zonder daar begrippen, labels op te plakken. Dan kom je er ook. Maar je ziet, in mijn geval hebben die schilders me steeds verder gebracht. Hè, om te beginnen bijvoorbeeld Monet. Mm-hmm. Dat is in feite, zegt een andere hele grote schilder, Léger. Monet is het begin van de moderne kunst. Waar in feite... Dat idee van die vaste objecten wordt losgelaten. En dat zie je dan. Dan heb je zo'n schilderij. Klaprozen in Argenteuil. Mm-hmm. Dat is een heel beroemd schilderij. Het is ook een van de eerste schilderijen die hij zo schilderde. En later wordt dat impressionisme genoemd. En dan zie je een glooiende heuvel. Met allemaal klaprozen en tussen dat groen. Hè. En boven staat een vrouw. Met een kindje.
Hmm.
En onder een vrouw met een kindje. Hè, met een parasol. En je beleeft die beweging. En je beleeft de beweging van de wolken. En je voelt de zachte bries. Het is warm. Hè. Je voelt die bries en die gaat door dat gras en alles heen. En dat is wat Monet weet op te roepen. Geen ankeren, geen vaste objecten en weet ik wat. Nee, die beweging van de natuur. Hmm. Wat er later... al genoemd door William James, die het niet af heeft kunnen krijgen, maar hij heeft het altijd over de flux, de stroom van het waarnemen of van het gewaar worden.
Mm-hmm.
Dus hij geeft er woorden aan. Dus Monet doet dat.
Mm.
En dan kun je verder gaan kijken en dan kom je toch heel erg uit bij die hele grote namen. Het zijn natuurlijk allemaal fantastische impressionisten.
Mm.
Nederland heeft ook hele grote figuren gehad, Mauve. En Breitner natuurlijk. Dus allemaal. Die gaan jou losmaken van die vaste wereld.
Mm-hmm.
En die nemen jou mee in die stroom.
Die richten de blik op de blik.
Ja, maar dan spring je op wat ik dan een keer vrij jong ervaren heb. Zij gaan in die stroom zitten. En Monet zegt dan ook tegen een schilderes, een Amerikaanse schilderes. Ga dan niet kijken naar die objecten. Die je denkt te zien, ik zeg het even nu in mijn taal, hè? Maar schilder alleen maar wat je ziet. Een vierkantje rood, hè? Een cirkeltje blauw enzovoorts. Dat is het echte kijken.
Hmm.
En dan kun je zeggen, ja waarom eigenlijk, maar dat is heel erg bevrijdend. Ja, heel mooi om zo te kijken.
Wat is daar bevrijdend aan?
Nou ja, sowieso zit je niet vast in dat suffe ego, zullen we maar zeggen, dat ik denk steeds.
Hmm.
En dat je raakt aan het wonder van de dingen. Kant, is heel belangrijk natuurlijk nog steeds in onze traditie, die zegt, ja, dat, hij noemt dat een ding op zich, hè, de echte werkelijkheid, de dingen op zichzelf, die kunnen we niet kennen.
Mm-hmm.
Nee, zeg ik, Kant, helemaal mee eens. Je kunt ze wel waarnemen.
Ik weet niet of Kant het daarmee eens zou zijn.
Hij zou het er niet mee eens zijn.
Hij zou nooit, dan wordt het een beetje technisch, maar hij zou nooit de eigenschap van de waarneembaarheid zouden we nooit kunnen uitzeggen van het ding aan zich. Want het ding aan zich, daar kun je niks over zeggen. Dat is alleen het enige wat we erover kunnen zeggen, is dat het op de een of andere manier de percepties veroorzaakt.
Daar gaat hij dan eigenlijk al de mist in. Want hij zegt toch dat we dat contact met die buitenwereld hebben.
Ja.
Vertaalt hij in prikkels.
Ja, dat is ook waar Hegel en Fichte en Schelling hem uiteindelijk voorbij streven op een bepaalde manier. Hè?
Nee, Hegel die vervreemdt zich nog verder van die zin. Hè? De onmiddelbare gewisheid. Hm. Maar ik weet niet of de luisteraar van deze podcast dat leuk vindt. Maar Hegel gaat helemaal daarvan af. En wat ik nu laatstelijk een beetje ontdek. Want ik wilde eerst dit afschrijven, dat ik het gevoel heb dat Schelling, wat een volstrekt ook een wonderkind was dat, hè?
Ja.
En die was op zijn 24e professor, had al een hele hoop boeken geschreven, Goethe las die boeken.
Hmm. Ja,
prachtig boek van, hoe heet ze ook weer, Andrea Woest, geloof ik, hè? Wolf. Over een fantastisch boek.
Ja.
Maar dan denk ik, ja, in een heel andere taal, maar dat Schelling, dat heel, die is altijd met die natuur, die wereld, die is erbij. Die heeft hij erbij willen halen.
Mm-hmm.
En niet wat Fichte deed en al van de jonge Fichte het eruit halen. Maar goed, dit is
De reden dat we het even over hebben. Ja, ik verdedig natuurlijk graag de oude, de latere Fichte tegen deze aantijging. Maar dat doen we niet nu. Want ik zei eigenlijk, dit bevrijdt je van dat suffe ego, zeg jij. Hè? In die waarnemingsstroom zijn, met Van Gogh op dat veld staan, met Manet, met Manet over de klaprozen uitkijken. Dat Monet, bevrijdt ons uit een... Monet?
Ja, Monet. Oh. Manet is ook een hele grote jongen.
Nee,
ja.
Ik haal ze ook door elkaar.
Ja, ja, ja.
Dat geef ik graag uiterlijk toe. Monet. Monet staat met ons in de velden. En die dat bevrijdt je van dat vermaledijde ik. En inderdaad, Kant en Descartes hebben heel erg ons denken over wat de werkelijkheid is op een bepaalde manier natuurlijk gevormd. Daarin speelt dat subjectieve of de manier waarop wij de werkelijkheid mede constitueren een belangrijke rol.
Ja.
En jij zegt, daar worden we van bevrijd. Maar waarom is dat bevrijdend? Waarom is dat zo lekker? Want je zou ook kunnen zeggen, het is een soort dissociatie, hè? Dat thema wat ik net ook
al... Nee, maar dan ga je er weer begrip aan geven.
Mm-hmm.
Het is geen dissociatie, dan maak je er iets psychisch van, iets mentaals.
Mm-hmm.
Ja? En er worden beelden uit elkaar getrokken. Het is geen dissociatie. Mm-hmm. Het is dat denken, andere filosofen, tussen haakjes zetten. En die wereld, die gedachtenwereld, tussen haakjes zetten om... Die vervreemding hè, die vanaf Descartes al plaatsvindt, mm-hmm. misschien wel veel langer, ja, misschien zelfs wel vanaf Plato, maar die heeft het toch ook over dat we in een grot leven, dat je uit die vervreemding komt en in dat wonder van die werkelijkheid, dat voelt bevrijdend, daar word je gelukkig van.
Mm.
Ja? En dat geluk kun je ook dan delen. Hè? Of als je je geliefde ziet, of je zoontje, of wat dan ook. Ja? En je maakt contact. Contact maken, hè, is... Daar word je happy van.
Mm-hmm.
Dat is helemaal oké. Okay.
Toch voordat ik meega met je, hè, toch zet ik er nog even iets tegenover. Want ik heb, zoals je weet, erg veel sympathie voor deze verkenningen van ons bewustzijn. Ik denk ook dat we via wat jij beschrijft, jouw boekje brengt te lezen, hoewel je zegt het is geen zelfhulpboek, dat is het ook niet, maar het brengt je wel, het is fijn om die wereld te verkennen, het is fijn om met die schilders mee te gaan.
Ja.
Toch iets er tegenover, en dat is dit. Op het moment dat ik dat ik even loslaat en gewoon bij de dingen ben, en niet bij de dingen ben zoals ik ze noem, maar bij de dingen ben zoals ze verschijnen, zoals ze, je zou kunnen zeggen, ja, wij plakken niet zomaar een begrip op de werkelijkheid. Ik noem dit fles omdat ik het kan pakken. Ik noem dit tafel omdat ik... Dat is niet zo dat ik bedacht heb dat dit een tafel is. Nee, en in de mens wij geven dit een naam omdat dit iets is waar we iets mee kunnen.
Juist.
En je gaat naar de handeling eigenlijk. Ja. Dus
het is puur, die begrippen zijn functioneel.
Dat is een verhaal wat Jordan Peterson op een gegeven moment vertelt. Die zegt, die AI robots, die werkten eerst niet. Die konden niet goed waarnemen. Omdat, wat is nou het verschil tussen de deurpost en wat daarachter is? En hij zegt, pas op het moment dat men die robots ging laten bewegen, dus op de functie gericht raakte, toen wisten die robots opeens, dat is iets waar ik tegenaan kan stoten. Dat is een drempel. Dit is iets wat ik eventueel kan pakken. Dus op het moment dat je de functie hebt, dat is ook het bekende verhaal van de mens met zijn opponerende duim, onze frontale cortex enzovoorts. Onze hersenen ontwikkelen zich doordat we iets kunnen. Dus je zou ook kunnen zeggen, de manier van waarnemen die jij zo mooi beschrijft in je boek. Oké, als het geen dissociatie is, dan is het in ieder geval wel een zekere passiviteit. Die tegenover die. Ik noem dit niet vis, omdat ik daar een soort geweldsact op pleeg. Nee, ik noem het een vis, omdat ik weet dat ik hem kan pakken. En die tafel eronder niet.
Zijn mij nou een beetje water geeft? Ja.
Als we het over functionaliteit hebben, is dat misschien een goede.
Precies. Dus taal werkt. Taal is uitstekend.
Precies.
Ja?
Nee, en toch zeg jij.
Daar heb ik helemaal niets op tegen. Okay. Maar het is zo prettig om ook wat er onder die taal ligt te verkennen. En daarmee, ik zou bijna zeggen, onder dat ik denk te komen.
Mm-hmm.
Ja? En dan, dat betekent niet dat je dat je gaat zweven, ja, in een soort van geestelijke werkelijkheid terechtkomt. Daar heb ik nog geen behoefte aan. Geen spirituele werkelijkheid. Het is juist dat je heel dicht op de aarde komt. En je verbondenheid met die aarde voelt. Dat heb ik wel van. En hoef er niet diep op in te gaan. In die 10 jaar zen. Of ik heb het eigenlijk nog veel langer gedaan. Dat heb ik gevoeld. Dat je voelt dat jouw lichaam waarneemt. In het Japans wordt dan vertaald your body mind. Dat hoort bij elkaar. Dat is een eenheid. Jouw lichaam neemt waar. Dat zegt trouwens ook de grote Merleau-Ponty. Hmm. Ja? En dus dat enerzijds.
Zoals we ruimtetijd kennen, hebben we body-mind. Het is een eenheid.
Het is een eenheid, ja. Het is wel uit elkaar getrokken, maar je kunt er een eenheid van maken. En dat is dan wel het aardige, het nuttige, of nuttige van zo'n zen-training. Maar ik denk ook een schilder. Het is hetzelfde. Die steeds dieper in dat contact met die werkelijkheid die er is, hè, is geen niks spiritueels.
Mm-hmm.
Steeds dieper daarmee contact maakt. En dat zie je in die schilderkunst. Cézanne mist iets. Hè, die vindt Monet of Breitner, die vindt dat te luchtig, te veel. Te veel alleen maar flow, weet ik wat. En die zoekt die materie, maar niet benoemd vis of glas. Nee, die beweging. Ik zou ook zeggen het geheim van die materie.
Hmm.
Dat zie je allemaal in die kunst gebeuren. Die lui die verkennen echt de waarneming. En daarmee bewustzijn.
Ja.
Ik wil dan graag een onderscheid maken tussen het bewustzijn, het denkende bewustzijn. Ja? Nu steeds heb genoemd het cogito of het ik denk. Je kunt ook zeggen het consciousness. En wat daaronder ligt, het primaire bewustzijn. Het gewaar worden.
Hmm. En die, je hebt me al gewaarschuwd, het woord betekenis, dat wijs je af. Maar toch, eigenlijk is het dus in dit gesprek, we raken er wel aan, maar het is natuurlijk als jij rustig een schilderij of 3-4 beschrijft en wat correspondentie daaromtrent, dan komen we er natuurlijk nog wat dichterbij. Maar dat bewaren we, dat mogen de mensen gewoon lekker thuis in de stilte van hun woonkamer gewoon gaan beleven.
Ja.
Deze zoektocht naar dat kijken nogmaals, ik ontken op geen enkele manier de waarde ervan. Toch, nou misschien als ik toch iets mag inbrengen. Ik moet zeg maar toch denken veel aan die zen-traditie. Mm. Hè, als ik zo'n beschrijving zie, omdat dat nou, bij uitstek een van de tradities, je haalt het ook veel aan. Hè, een van de tradities is Vasubandhu. Je haalt er een paar aan die ik nog kende uit jouw 25 eeuwen Oosterse filosofie. Dan wordt mijn gedachte toch willekeurig naar dat boeddhisme getrokken, waar ze daar heel erg naar kijken. En in het boeddhisme is eigenlijk het hele beeld van die werkelijkheid is best negatief. Hè? Die vier nobele wijzen, hè? De vier nobele waarheden zijn, hè? De wereld is lijden. Hè? Dat lijden heeft een oorzaak. dat oorzaak is begeerte en we kunnen ervan vrijkomen door het achtvoudige pad van de Boeddha te volgen.
Dat het laatste is niet negatief, het laatste is beloftevol. Dus je kunt, het is niet het lijden van, wat ook heel mooi is, hè, van Jezus aan het kruis, hè, met bloed en spijkers in zijn hand enzovoort. Het is het feit, de continue onrust die we ervaren, als we uit dat denken komen. Want mensen die zeggen, hè, die gaan mediteren en dan gaan ze zichzelf verkopen, dan hebben ze zo'n grijns en dat ze helemaal vredig zijn. Want je komt juist in die vreselijke onrust en die chaos waar je eigenlijk onder die grond van je subject zit ook een enorme chaos. Maar dan moeten we terug. Dus jij zegt het boeddhisme is negatief.
Nou, dit aspect volgens mij, hè, wat je nu ook benoemt van, er zit iets van dus het loslaten van die begeerte. Hè, maar vaak zijn inderdaad zenbeoefenaars, zeker hangt een beetje van de docent af, heb ik altijd het idee, maar je hebt ze er inderdaad bij die met een soort gelukzalige, nee, maar ik heb geen enkele begeerte meer.
Nou, dat is onzin.
En dan denk ik, ja, maar je moet...
liegen gewoon.
Die begeerte...
En dan gaan ze net als in de katholieke kerk, gaan ze hun meisjes of hun jongens gaan ze pakken. Ja, en dan komt dat weer naar boven. Ja. Die hebben het allemaal onderdrukt.
Geen wonder.
Hè, als een soort van een stoofpot, hè, die afgesloten is. Ja. En dan krijg je al die ellende. Ik denk ook niet dat de Boeddha gezegd heeft, er is geen verlangen. Hmm. Of dat je het verlangen helemaal moet uitsluiten. Maar ik denk dat het om gaat dat je het verlangen omkeert. Niet alleen maar jouw ego verlangen. Ik wil dit. Ik haat dat. Hè, al die negatieve emoties. Mm-hmm. Maar dat je niet ook, want dat zijn ook gedachtes, maar dat je alweer dichter bij die werkelijkheid komt. En het wonder ervan. Kernpunt, dus even los van de vier edele waarheden. Mm-hmm. Kernpunt van het boeddhisme, het kernpunt, is dat alles met alles samenhangt. Het is een heel groot, belangrijk punt in het boeddhisme. En dat, op dat niveau, maar ik benader het niet vanuit boeddhistische filosofie. Hmm. Ja, het zijn twee filosofen die ik wel noem, maar ik benader het niet dogmatisch. Ik zeg gewoon, laten we wakker worden, waarnemen.
Nee, maar ga door met je...
En dan zie je, dan kom je erachter, en als jij dat betekenis wil noemen, picobello. Ja? Maar dan kom je erachter dat jij deel bent van dat hele grote geheel. Wat we nu, hè, al even lang, hè, met een foutgerichte economie en alles, kapot maken. Hmm. Hè, we zijn vrij ver al met het kapot maken van de natuur en weet ik wat. En het is eigenlijk het herstellen van die band die er altijd al is met die natuur. Met die wereld, met die levende werkelijkheid. Dus ik zie het als uitermate positief.
Dus de schoonheid van Monet, van Van Gogh, die onmiddellijke stroom, die flux, als James het noemt, van de waarheid. Ja. Als we daarbij komen, dan is het niet ergens... We moeten dat ik loslaten om erbij te komen. Niet vanuit dat beetje clichématige beeld van het boeddhisme. Van je moet weg met die begeerte, weg met het ik.
Nee.
Maar jij zegt juist, het is niet het grijpende, hatende, negatieve, pakkende
begeren.
Ja, maar het is een ander soort begeren.
Wat de motor is van zeg maar, het liberalisme, neoliberalisme. Niet dat ik daarop... Daar weet ik verder niets over te zeggen. Maar het is duidelijk dat de motor is al eeuwen van onze economie. Het is ook vreemd dat het christendom, het calvinisme en die kapitalisten samen zijn gegaan. Het gaat dan steeds om het ego. Het boeddhist zegt, maar het is niet negatief. Maak jezelf even klein en dan zie je hoe je helemaal in dat wonderlijke geheel van die werkelijkheid en die natuur een deel van bent. Hetzelfde in het Taoïsme. Hmm. Dat is helemaal een natuurfilosofie.
Ja, vertel zo.
Ja.
Ga daar zo. Wat ik er nu van begrijp is in ieder geval dat die. We hadden het daar ook even over. Je kunt zo'n spirituele. Zo'n spirituele realisatie of zo'n gewaarworden, dat gaat ook, hè, daar zit een vorm van begeerte in. Het is een soort liefde die je voor de dingen voelt.
Ja, daar ben ik het heel mee eens.
Als wij ons in die toestand nu brengen.
Dus als je die begeerte, die ik begeerte, zal ik maar even zo zeggen, maar niet dogmatisch boeddhistisch worden, dan kan ik het land aan. Maar als die begeerte inderdaad zeg maar, een soort van verlangen is, hè, wat jij noemt het woord liefde, contact maken met de werkelijkheid. Nou, wat is daar belangrijker dan dat?
Ja.
Boeddha kan nooit gezegd hebben dat je het verlangen moet doodmaken. Helemaal niet. Maar het is een omkering. Hè? Niet, dat heb ik dan in een ander boekje uitgewerkt hoor. Maar het is een omkering van dat verlangen.
Onzin, is dat?
Nee, dat was een boekje. Wat is wijsheid? Wat gewoon de vraag van de filosofie is. Waarin ik die zen heb, dat is de liefde voor de wijsheid.
Ja, in die zin, ja. Ja, ik denk dat er ook nog andere vragen zijn. Maar,
Oké. Maar goed, dat is alweer 10 jaar geleden of langer. Hè?
Ja, ik heb niet alles van je gelezen helaas. Maar
goed, het is goed
dat je het even noemt.
Ja,
ja precies. Maar en daar vinden we elkaar dan inderdaad. Dus en dat is ook wel. Want ik wist al dat jij dat zo ziet voordat ik het begon te lezen. En ik dacht steeds van je neemt me nou niet mee naar een soort. Het loslaten van alles, maar juist de liefde en het lijfelijke ook contact met het, zoals Fichte noemt, het verschijnen zelf. Hè? De verschijning die zichzelf als verschijnend verschijnt. Hè? En daar ben je in, niet als ik.
Je moet er nog goed over nadenken na het gesprek. Nee, maar eigenlijk zegt hij misschien net hetzelfde. De verschijning die aan zichzelf verschijnt, daar ben ik het mee eens.
Ja, nee, dit is precies hetzelfde.
Ja.
Sterker nog, Fichte fundeert wat de boeddhisten doen op een bepaalde manier.
Dat valt dus niet te funderen. Dat is dan wat Schelling uiteindelijk na een hele diepe crisis. Wij willen altijd een fundament. Hè. Dat is het restant van een bepaald godsgeloof. Hè. God die alles fundeert.
Ja,
maar de Chinezen.
Het funderen in de zin niet als. Hij fundeert het als activiteit en niet als zijnsgrond. Dat is nog iets anders weer. Dus het is het.
Oké. Okay. Ja.
Dus juist dat performatieve,
nee,
dat handelende, dat voltrekkende. Dat verschijnen. Wat jij beschrijft is je neemt deel aan het verschijnen. Op het moment dat je als een kunstenaar kijkt. Nou, dat is Fichte, die begint zijn colleges met 2 kaarsen. En dan blaast hij er 1 uit. En dan de andere.
Goeie.
Het is precies hetzelfde als die schaal. Waar je net
goeie echt. Kon.
Ja, maar dat is gewoon die schaal. Het is een... over Fichte. Okay. Maar... dus dat is waar je ons mee naartoe neemt. Dus dat is ook het genieten van het zijn zelf op een soort belangeloze manier. Ja. Wat zou je er verder nog over kunnen zeggen? Of wat wil jij er nog over zeggen?
Nou, het punt hè, wat je aanraakt hè, in die formulering van Fichte. Als nou het ik denk, waar we het steeds ook over gehad hebben. Als dat nou niet de waarneming ziende maakt. Hè? Mm-hmm. En juist niet. Maar ja, wie of wat neemt dan waar? In feite dus het lichaam. Maar het lichaam maakt deel ook weer van al die lichamen, al die stromen. En ergens is het zo... En dat was ook die vroege ervaring. Ik zou bijna zeggen, maar het moet niet verkeerd verstaan worden. Dus moet mensen wel het boekje een beetje goed lezen, zal ik maar zeggen. Maar de dingen, de wereld, maar in die stroom. Dus niet losgemaakt van het awareness. Maar het awareness. En daarin de dingen, die nemen zichzelf waar. Dat is een beetje een poging om dit mysterie, kun je zeggen. Mysterie bedoel ik dan dat je eigenlijk niet kunt kennen. Hè? Maar je gaat eromheen. Om poging om dat te zeggen. En dat zie je in die schilderkunst. Dat zie je in dit prachtige schilderij van Mucci. Ja? Maar,
Houd maar omhoog. Als je, dan kunnen mensen. Als je,
zo, even ja, kijken.
Nu is het zichtbaar. Die appels.
Het zijn, wat is het? Dadelpruimen. Dadelpruimen. Misschien nog zelfs even het kleurplaatje. Maar als je daar dan lang naar kijkt, ja hier. Dit leeft allemaal. Dit is één groot leven. He, die middelste, die grote zwarte, mm-hmm. Ja, die domineert. Maar die domineert alleen maar ten opzichte van die andere. En die buitenste, die hele lichte, je ziet ook dat die gaan op. In die leegte waarin ze zich bevinden. In die ruimte, in die leegte. En een belangrijk punt in dit denken is dat er, hebben we al gezegd, er zijn geen vaste objecten. Er is ook geen vast ik. Dat zijn illusies. Ja? Als je wakker wordt, zie je dat het is allemaal fluïde. En als je heel lang naar dat schilderij kijkt, maar dan moet je ook zeg maar, lezen wat ik er met... Ik heb er lang over gedaan om dat goed op te schrijven. Wat je eigenlijk allemaal kunt zien. Je ziet eigenlijk de hele werkelijkheid gespiegeld in dit schilderij. Het is ook niet voor niks. Het is een van de allergrootste werken in de Chinese schilderkunst.
Ja, mooi. Mooi. Ik heb het gevoel dat we er wel dichtbij zijn. Dat we in dit aspect er wel...
Ja.
Dat we hebben laten zien wat nou het mooie is van het opgaan in die waarnemingsstroom. Dat er een bepaalde verhouding tot de werkelijkheid, die dus ook relatief is.
Ja.
Dat was eigenlijk mijn plan voor dit gesprek. Een beetje jou leren kennen, een beetje daarbij in de buurt.
Hartstikke goed.
Wat denk jij? Hebben we...
Ik denk dat we een belangrijk punt geraakt hebben. En dat je op deze manier zoveel dichter bij die natuur kunt komen. Ja, want dat is toch wel belangrijk.
Hmm.
Het zou toch wel prettig zijn als we op een gegeven moment... als we dat toch een beetje laten groeien. Niet blijven doorgaan met de madness van dat wij... Dat het allemaal van ons is.
Toch een soort liberalisme of een soort kapitalisme kritiek.
Dat zou eruit kunnen voortvloeien. Maar die ga ik niet opschrijven. Want daar ben ik te stom voor.
Soms vraag ik me af of die op het moment dat je vanuit zo'n soort... ik probeer vanuit dit soort belevingen of dit soort bewustzijn, ik zou het bewustzijn noemen.
Ja, bewustzijn. Perfect.
Probeer ik wel eens iets te zeggen over oorlog voeren. En hoe absurd dat eigenlijk is. He, maar je kunt hetzelfde inderdaad doen voor ecologie. Maar op het moment dat je dat probeert, op het moment dat je vanuit dit bewustzijn bijvoorbeeld het kapitalisme beschrijft, dan vangen die woorden van handelswaar of productie of economie. Je wordt eigenlijk die woorden zuigen je al in een bewustzijn van waaruit de heel subtiele kritiek of de subtiele absurditeit die je vanuit dit perspectief kunt laten zien, eigenlijk alweer gevangen wordt in die woorden. Dus ik denk dat er juist misschien is er wel een dom iemand voor nodig om dit te laten zien.
Wie er wel iets dingen in ogen er heel erg mee bezig is die Koreaans-Duitse filosoof Byung-Chul Han.
Ja,
die schrijft er ook mooie essays over. Maar misschien zit hij nog te veel in dat marxistische en ook dat Frankfurter-Schule jargon, want daar heb je het over. Misschien moeten we toch echt een heel andere taal gaan vinden om van deze illusie, als ik zo vrij mag zijn, wakker te worden. Dan moeten die wereld ook de allerrijkste mensen... Die moeten toch die wereld voor hun kinderen en kleinkinderen redden. En niet blind blijven doorgaan met dat pokerspel. Hè, waar ze mee bezig zijn.
Dit is nog een egoïstisch argument. Maar je zou ook kunnen zeggen. De bezigheid om überhaupt met bezit bezig te zijn. Dat is zo'n lijden al. Ook zo'n Mark Zuckerberg. Die moet dan op Hawaii moet hij een half eiland kopen. En dan moet hij allemaal mensen tegen zich in het harnas jagen. En dan moet er een schuilkelder komen. Je zult maar de hele dag met dat soort dingen bezig moeten zijn. Hij kan ook gewoon.
Ja, ja.
Hij kan ook gewoon lekker. Lekker zijn.
Het is wel. Je steeds. Van die mensen ontmoet. Die dan. Varen ze met een jacht op de Middellandse Zee. Zijn ze al heel erg rijk, natuurlijk.
Ja.
Maar dan is het toch vervelend. Dan komt het jacht van Soros langs. En dat is het grootste jacht. En dat is elkaar steeds. Het is net als een academische wereld. Het aanzien. Hè? Elkaar aftroeven. Ja. En dat is natuurlijk bijzonder kinderachtig. Ja, en als je dan...
Het is ook leedvol.
Met een vriendin me vertelt, dan kom je daar op die boot. Ik ga me niet vertellen wie hoor. Hmm. Maar heel interessante en belangrijke mensen.
Hmm.
En er wordt geen wijn geschonken van onder de €500.
Ja.
Op zich, daar heb ik niks op tegen hoor. Maar het is aftroef.
Nou, ik denk dat die wijnboer er heel blij mee is.
Maar... Latour die kwam uit de wijn, hè? Weet je dat?
Ja, dus het brengt van allerlei goeds brengt het voort.
Ja.
Er sprong nog een gedachte. We hadden het over over die vrede. Of over een bepaalde... Oh, Byung-Chul Han, dat wilde ik nog even noemen. Want dat voor onze kijkers ook. Wij hebben een uitgeverij of een soort samenwerking met Den Haven, geloof ik. Is het, ik weet het niet eens. En daar hebben we ook een aantal van zijn boeken inderdaad uit het Duits naar het Nederlands vertaald.
Ja, precies. En, hij wordt vertaald. Ja, leuk.
Daarom heb ik ook een paar van zijn boeken gelezen.
Ja.
Maar hij is wel degelijk ook iemand die probeert... Hij is best een poëtisch filosoof. Hè? Zijn essays, daar zitten best mooi... Het zit best gewoon ook op schoonheid of op onmiddellijke belevenis gerichte passages zitten.
Je raakt ook aan de poëzie of aan een soort van lyrisch proza... als je dit wilt zeggen, je denkt er altijd, het is altijd tussen de regels. Tussen de regels doordenken. Hmm. Want het kan niet feitelijk plat gepakt worden. Want daar zit je in dat kopje. Of enzovoort, dat kopjesdenken. Hmm. Maar Byung-Chul Han zit ook in dat deels wat je zegt, poëtische taal.
Ja, houd daarvan. Hè? Want je hebt dus een aantal van die bloemlijnen, ook die 25 eeuwen Oost filosofie, als ik het goed zeg. Voor mij is dat de titel ook, toch?
Van het... Ja, met Karel van der Leeuw samen.
Ja.
Ja. Ja, dat is ook helaas cool. Dood.
Heerlijk, dat wist ik niet. Maar ja. Heel recent? Of,
Nou, wel al een aantal jaar. Nee, wel een jaar of 10, denk ik. Ja. Ja. Kleine 10 jaar.
Nee, ik dacht, anders kunnen we misschien nog even een klein monumentje voor hem oprichten. Maar, jullie verzamelen daar natuurlijk ook de knallers, de Prajnaparamita en alle bekende zaken staan erin. Maar jullie zijn ook wel, volgens mij, vinden het dan ook wel leuk om daar iets wat minder bekends, wat heel mooi is, even tussen te fietsen. Zo. Klopt dat? Dat ik dat,
Nou, dit zijn wel, in feite, dat is eigenlijk ongeveer 2003. Is ook weer een vernieuwing toe. Maar het waren wel allemaal... Ja, voor de meeste van ons niet. Hè? Want we denken nog te veel dat filosofie blank is en mannelijk. Hè? Maar dat is een kleine ernstige misvatting. Hmm. Het waren wel allemaal sleutelteksten uit die tradities. Hè? Hmm. 4 of 5 tradities bij elkaar.
Nou ja, dus ze waren wel echt gewoon op importantie geselecteerd. En niet,
Omdat natuurlijk zij ook, zoals wij, altijd weer hè, met Dharmakirti, Nagarjuna en een boeddhistische traditie enzovoorts praten. Zoals wij dat doen met Kant enzovoorts. Mm-hmm. Maar goed, dat is een project van lang geleden. En ik ben daarna... ik deed al die jaren, maar ik heb het zeg maar, zichtbaar gemaakt waar ik zelf sta.
Ja.
En zoals een goede jonge vriend van me zegt, Floris van den Burg, dat dit boekje, ik gebruik dat woord niet, maar... In het waarnemen ontvouwt zich een hele ontologie.
Ja,
een zijnsleer. En een die, behalve dan, zeg maar, niet afgemaakt door William James, eigenlijk nooit opgeschreven is.
Mm-hmm. Heb je het hiermee staan? Want dat is ook inderdaad, hè, wat is nou dat zijn? Of nou, dat hebben we vandaag.
Ik voor mezelf heb het idee dat ik een paar grote vragen, ik moet niet zeggen letterlijk beantwoord heb, maar wel een hele duidelijke positie inneem. Mm-hmm. En ik dacht, nou, dit is nu ben ik klaar, maar dat is natuurlijk niet zo.
Ja.
Nee, dat blijft doorgaan. Dus je kunt dingen aanscherpen en misschien weer toch weer een heel ander boek komen. Maar dat weet ik toch niet.
Dat is nog aan het gisten.
Ja.
Als een 500 euro... Als een 500 euro kostende wijnfles. Is dat nog bezig?
Ja.
Maar er staat in ieder geval. En het sympathieke is. Wouter Gorens, een van mijn lievelingsdocenten van toen ter tijd. Die zegt altijd: als je een boek schrijft. Ik weet niet welke. Hij zei, geloof ik, 200 pagina's. Als het meer dan 200 pagina's is, weet je niet wat je wil zeggen. Dit is zeer behapbaar.
Ja.
En het is ook zeer aanbevelenswaardig. Maar volgens mij is dat met dit gesprek ook wel duidelijk geworden. Ik heb het gevoel dat we rond zijn. Heb jij dat gevoel ook?
Ja, ik heb het gevoel dat we rond zijn. En ik wil je ook hartelijk danken. Want ik vind ook dat we echt een gesprek voeren.
Ja, ja, ik vond het ook erg leuk.
Ja.
Dus, ja.
En we moeten het in feite, denk ik, allemaal... Het zit ook wel in het boekje. Iedereen, zie je bij de schilders, bij de componisten. Maar iedereen moet het wel op haar of zijn eigen manier weer ontdekken. En zeggen, hier staat niet de waarheid in. Behalve dat het gaat over dat waar in waarnemen, wat iets heel anders is. Maar daar moeten we niet nu te diep op ingaan. Het staat veel meer in het boekje. Maar het waar in waarnemen, dat duidt op iets heel anders dan als we het over de waarheid van uitspraken hebben. Hmm. Dus waarheid van wetenschappelijke uitspraken. Dat waar, dat duidt op oplettendheid, alertheid.
Hmm.
Dat is heel interessant. Dus het is een ander. Dus impliciet zit hier ook een heel ander waarheidsbegrip in. Dan wij met een paplepel... al die jaren studie en daarvoor, zeg maar, ik zie het bij mijn zoontje, op de middelbare school. Je wordt een heel duidelijk afgegrensd wereldbeeld ingetrokken.
Hmm.
Dus maar dan moet je er weer van afkomen.
Waarheid in de zin van waar beide dingen zijn. Niet het ze juist representeren, maar bij.
Het zit in het woord, hè, dat is dan, in het Engels is het duidelijker, omdat gewaarwording een beetje een raar woord is, maar een heel belangrijk woord. Waar in de zin van aware.
Ja.
Van aware, van oplettend. Aandacht.
Het is een houding.
Het is zeker een houding. Ja, dat zeg je goed. Het is ook een... Bij die kunstenaars, die zenlui, Tibetanen of Taoïsten, het is een praktijk ook. Het gewoon doen. We zijn eruit. Voor de time being.
Ja, nou ja, we hebben een... hopelijk is het... hopelijk zijn we inderdaad in die houding of die waarheid enigszins gekomen. Mooi duckling moment nog even zoals aanvulling. Ja. Jij ook heel erg bedankt.
Fijn.
Jan, heel fijn dat je er was.
Ja.
Ik vond het ook wel
een gesprek.
Schrijft u uw ervaringen en uw gewaarwordingen, schrijft u die vooral hieronder. Voor nu heel veel bedankt voor het kijken.